BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Starters hoeven geen overdrachtsbelasting meer te betalen. En een nationaal garantiefonds moet ervoor zorgen dat bouwplannen worden uitgevoerd. Kan Jan Modaal straks eindelijk een huis kopen dankzij de nieuwe plannen van het kabinet? Of krijgt het Economisch Instituut voor de Bouw gelijk en krijgt de bouw eerst nog een enorme dreun te verwerken? Daar ga ik over praten met Taco van Hoek, hij is directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, en Madeline Buijs, sectoreconoom bouw bij ABN AMRO. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Dank je.
Ja, het kabinet heeft een flink aantal maatregelen aangekondigd voor de bouw. Welke plannen springen er voor jou uit, Madeline?
Nou, allereerst natuurlijk die overdrachtsbelasting. Dat zong vorig jaar al rond, maar dat is toen uiteindelijk niet doorgegaan, omdat ze ook nog wilden wachten op nader onderzoek van of de maatregel wel effectief zou zijn. Nou, uiteindelijk hebben ze hem toch dit jaar doorgevoerd. Dus dat is wel echt wel een belangrijke verandering.
Dat woningkopers geen overdrachtsbelasting meer betalen.
Ja, dat de starters inderdaad geen overdrachtsbelasting meer hoeven.
Want hij gaat omhoog voor de professionele partijen.
Voor de beleggers inderdaad. Ja. Met meer dan één woning gaat hij omhoog inderdaad.
En welke van die twee is het belangrijkste voor jou?
Nou, ik denk dat ze allebei belangrijk zijn. Kijk, het effect ervan, daar moet ik eerlijk zeggen, daar twijfel ik wel aan. Er zijn verschillende onderzoeken ook geweest voor de starters of dat effect zou hebben. En daar wordt eigenlijk wel gezegd van ja, dat heeft alleen maar een prijsopdrijvend effect. En ja, tegelijkertijd voor de beleggers, dat is natuurlijk veel belangrijker voor de huurmarkt. En ja, ik vraag me heel erg af door die overdrachtsbelasting te verhogen of dat die huurmarkt toegankelijker maakt. Ik denk het eigenlijk niet.
Oké, nou, Taco van Hoek, wat is er voor jou uitgesprongen in de kabinetsplannen?
Om op dit punt in te gaan. De verlaging van de overdrachtsbelasting voor starters heeft op zichzelf een positief effect. Dat prijseffect kan ik niet zo goed plaatsen. Wat het belangrijkste eigenlijk ervan is, is dat sommige starters daardoor iets sneller kunnen kopen. Mm-hmm. Omdat je dan iets minder hoeft gespaard te hebben, zeg maar, om te kopen. Dus daar zou de winst uit moeten komen. Het is wel zo dat ik het erg jammer vind dat er niet naar de startersleningen is gekeken. We hebben eerder voor het ministerie van Binnenlandse Zaken een tiental maatregelen geanalyseerd. Nog een paar maanden terug. Mm-hmm. En een van de meest effectieve en ook zeer goedkope maatregelen waren die startersleningen. Daar zou je echt voor heel weinig geld ongeveer 20.000 starters wat versneld in beweging kunnen krijgen. En dat is voor de crisis juist, zou dat een heel mooi instrument zijn. Dus ik vond het erg jammer dat dat er niet in zat. Ja. Dat kan er misschien nog in komen.
Ja, nou, wij gaan er ook nog even over doorpraten straks. En dat prijsopdrijvend effect, dat zit natuurlijk ergens wel. Dat het verdisconteerd wordt door de verkoper.
Ja, maar kijk, je moet het zo zien. Nogmaals, het belangrijkste vanuit de crisis gezien is toch het feit dat starters dan iets sneller kunnen toetreden. Onze grote zorg ligt bij het feit dat er een groep starters is die juist op de arbeidsmarkt nu heel veel problemen hebben. Moeilijk aan de baan kunnen komen. En met vertraging zullen we dat ook op de woningmarkt terugzien. Dus laten we die starters die nog wel kunnen en willen, een beetje proberen te helpen.
Maar zonder baan wordt het hoe dan ook lastig. Dat is niet anders.
Zeker,
we moeten
die andere groep hebben.
Nee. De woningbouw moet de klap eigenlijk nog krijgen van de coronacrisis. Dat was in ieder geval de boodschap van het EIB aan het kabinet, Taco. Wat komt er af op de woningbouw? Waar moeten we ons voor schrap zetten?
Nou ja, de zorgen waren natuurlijk tweeledig. Het ene is vertrouwenseffecten. We hebben natuurlijk ook gezien hoe het CBS heeft laten zien hoe dat consumentenvertrouwen is gezakt. En
zo mensen die een baan kwijtraken.
Ook gewoon mensen die het niet zo'n goede tijd vinden om te kopen. Je moet je voorstellen, de meeste mensen raken hun baan niet kwijt. Ook niet in een crisis. Maar gewoon toch het idee van, is dit nou een gunstig moment om een hele grote uitgave te doen? Dat is één zorg. We zien overigens ook wel, en dat hoor ik van ontwikkelaars terug, dat in de duurdere segmenten men dat ook wel wat merkt. Die vertrouwensachtige elementen. Het is ook bijvoorbeeld wel interessant als je kijkt naar Amsterdam en de vrije huursector. Dan zie je echt dat daar een druk op de prijzen zit op het moment. Dus dat zijn toch wel dit soort elementen. Heeft met expats en andere zaken te maken. Maar zoals ik al eerder zei, de kern van onze zorg ligt eigenlijk bij de arbeidsmarkt. Mensen die geen baan kunnen vinden, die dat moeten uitstellen, die dan één jaar jaar of misschien anderhalf jaar iets anders gaan doen en dan pas later op de markt komen, dan krijgen we ook een gat richting de koopmarkt. Want als je geen baan hebt gedurende die tijd, kun je ook pas later toetreden tot de koopmarkt. En daar ligt voor ons wel een belangrijke zorg.
En als je nu de plannen ziet die het kabinet naar voren brengt, heb je dan ook de indruk dat ze die boodschap, die waarschuwing zich ter harte hebben genomen? Dat er echt wel een enorme klap aan zit te komen voor de woningmarkt?
Ja, ik denk wel dat als je kijkt naar de plannen, dat is wel, denk ik, het goede nieuws in dit verband. Men heeft echt wel wat geprobeerd te doen. En ik vind ook dat er veel geld is vrijgemaakt voor verschillende zaken. De woningbouwimpuls hebben we het over. Dat is 1 miljard in 4 jaar. De verhuurderheffing is gereduceerd voor de corporaties. Dat is een belasting voor de corporaties die ze minder hoeven te betalen als ze zouden investeren.
Daar houden ze 200 miljoen aan over, geloof ik.
Ja, nou ja, dat zijn, nou ja, goed. Maar het gaat ook om wat het marginaal in projecten betekent en zo. Maar ja, wat wel een beetje de zorg is, is de vraag hoe snel komt dit alles los? Want dat is één. Het kost tijd om allerlei projecten te doen. En de zorgen zitten eigenlijk ook bij die projecten dat het verdringing oplevert. Je subsidieert als het ware project A, dat gaat dan versneld van start. En dan komt project B komt in de vertraging te zitten. En voor een ander deel zijn het projecten die soms ook zonder de bijdrage tot stand zouden komen. Zeker bij de corporaties. Ja. Er worden over grote aantallen woningen gesproken. Bij de woningbouwimpuls heeft u misschien ook gehoord, 50.000 woningen. Ik verzeker u dat het netto resultaat geen 50.000 extra woningen zal zijn. Maar het helpt.
Waarom niet?
De reden is verdringing, zoals ik al eerder zei, en additionaliteit. Het staat ook in de brief van de minister, als u het goed leest, staat er dat er een bijdrage is geleverd aan de realisatie van 50.000 woningen. Ah. Dat is iets anders dan dat het netto 50.000 woningen oplevert. En dat zal het ministerie denk ik ook niet zeggen. We hebben die maatregelen ook geanalyseerd en die effecten zijn veel kleiner. Ja. Nogmaals, je hebt er vaak mee van doen. Maar wat mij betreft,
maar het is beter dan niets.
Ja, nou ja, en wat ik misschien als laatste misschien nog mag noemen, is dat ze zijn wel aan het studeren op wat wij noemen een opkoopfonds. En dan gaat het eigenlijk om mogelijkheden om op voorraad te bouwen. Dan heb je het voordeel dat je die verdringing niet hebt. Je zet extra projecten in de markt, maar je hoeft geen vraag af te romen in die periode. Dat is interessant. Het ministerie is dat nu nog aan het bestuderen, maar wel serieus aan het bestuderen. En kan eventueel later ingezet worden. Dus ja, er is wel degelijk het nodige gebeurd. Dus laten we daar ook waardering voor hebben. Maar het had allemaal wel wat effectiever en doelmatiger nog gekund.
Ja, want Madeline, wat zou het kabinet nog meer kunnen doen om een crisis in de woningbouw af te wenden? Heb je het idee dat die urgentie wel is doorgedrongen?
Nou, ik denk inderdaad, ook wat Taco zegt, er zijn echt wel wat maatregelen genomen. En de urgentie is er volgens mij wel. Want als je net ook zeker naar de bouw in wat bredere zin kijkt, dan zie je dat de maatregelen heel duidelijk op die woningbouw gericht zijn. Er zijn natuurlijk veel andere delen ook nog in de bouw die het ook moeilijk hebben. Maar dat er heel duidelijk wel, het besef is er wel, nou, er is echt wel een crisis in die woningbouw. Ik denk bijvoorbeeld wat er nog wel zou kunnen gebeuren is iets aan de stikstofproblematiek doen. Daar zie je wel, er wordt nu 100 miljoen per jaar vrijgemaakt voor zogenoemde bronmaatregelen om een drempelwaarde in de bouw te realiseren.
Dat betekent, ja, ook 10 jaar lang, hè?
En ook 10 jaar lang, inderdaad. Dus dat is zeker echt wel voor de lange termijn. Dat betekent natuurlijk dat eigenlijk bouwprojecten met een tijdelijke stikstofuitstoot dan wat makkelijker een vergunning kunnen krijgen. Alleen daar is nog heel veel over onduidelijk. Wat voor bronmaatregelen gaan het worden? Wanneer wordt die drempelwaarde ingevoerd? Dus dat is denk ik echt nog wel een punt waar de regering, het kabinet op kan versnellen.
Ja. Ja, en Taco, de EIB had inderdaad, je zei het al, voor de zomer 10 maatregelen doorgerekend voor het kabinet. Eén daarvan heeft het niet gehaald. Ik geloof dat maar 7 van die 10 maatregelen zijn overgenomen, of niet? Zoals jullie het hadden voorzien.
Nou ja, het waren natuurlijk ook maatregelen die door het ministerie soms zijn aangedragen. Mm. Sommige hebben wij op eigen initiatief toegevoegd. Overigens een goed overleg.
Maar welke is er bijvoorbeeld afgevallen die je toch nog graag
hebt? Nou ja, de startersleningen. Ik noemde het al. Daar hadden we voor 50 miljoen hadden ze 20.000 starters in beweging kunnen brengen. En dat is, vind ik, wel erg zonde. Andere grote maatregel, die zit toch echt in de ruimtelijke sfeer. Ook in crisistijden heb je projecten en locaties die toch heel populair zijn. En we lopen nogal eens aan tegen allerlei restricties in de ruimtelijke ordening. En er wordt wel veel over gesproken. Men zegt, ja, we willen toch wat opener naar kijken en provincies meer proberen te stimuleren om maatregelen. Maar zodra het echt op concrete projecten aankomt, Denk aan iets als de Purmer rond Purmerend of Rijnenburg bij Utrecht. Dan zie je dat het toch heel moeilijk is om daar iets voor elkaar te krijgen. Dus daar schuift het nog maar moeilijk. Ja. En dat zou toch ook ons echt wel helpen. En net als bij die startersleningen, die kosten heel weinig. En de ruimtelijke ordening levert zelfs financieel wat op. Dus het is niet alleen maar een kwestie van dat er steeds meer geld bij moet. Ja. Het is ook een kwestie van slimme regulering.
Ja, nou ja, er zijn een hoop maatregelen, denk ik, nodig om die crisis af te wenden die toch wel op ons afkomt. Het EIB in april was heel erg somber. Hè. Voor 2020 en 2021 voorspelden jullie 15% omzetkrimp en verlies van 40.000 banen als er niet wat gedaan zou worden. Is dat nog steeds een scenario wat bij jullie overeind staat?
Nou, we zien op dit moment dat de ontwikkelingen zeg maar dit jaar toch wat mee lijken te vallen. Met name ook vertrouwenseffecten en zo valt toch nog mee als je kijkt wat we ook in verkopen zien en zaken. Dus het zou dit jaar inderdaad wel eens wat minder uit kunnen komen. We zien overigens wel dat de productie al wel wat krimpt. En ook de werkgelegenheid voor het eerst sinds jaren daalt. Maar het is allemaal nog vrij bescheiden. En er zijn, want dat is wel belangrijk, wij zijn toen uitgegaan dat er geen bijzondere maatregelen getroffen zouden worden.
En die maatregelen
helpen wel. Ja. Wat we eigenlijk alleen nog moeten analyseren, en dat zullen we ook voor het ministerie nog doen, is om te zeggen, ja, hoe zit het nou in de timing van de maatregelen? Wanneer gaat dit effect hebben? Gaat dit al, dit jaar kan het haast niet veel effect hebben, maar volgend jaar gaat het dan wel echt een belangrijk verschil maken? Of zijn de effecten toch op wat langere termijn te verwachten? Dat is nog wel een vraagstuk. Maar op dit moment, we houden steeds rekening met toch nog wel een behoorlijke krimp volgend jaar. Maar misschien toch wel wat minder dan wat we eerder dachten.
En niet die 40.000 arbeidsplaatsen.
En daar hangt dat ermee samen.
Ja. Hè? Ja. Okay. En Madeline, het Nationaal Garantiefonds komt er ook. Dat ervoor moet zorgen dat bouwplannen kunnen worden uitgevoerd. Als het Rijk garant staat voor woningbouw, waar moeten ze dan vooral op letten?
Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is op wat voor type woningen er dan gebouwd gaan worden. En want de grootste
starterswoningen.
Ja, bijvoorbeeld inderdaad die starterswoningen, echte betaalbare woningen. En gaan nou niet garant staan voor hele dure koopwoningen in het hoge segment. Want daar help je uiteindelijk de woningmarkt niet verder mee.
En moeten ze daar niet nog verder in gaan? Dat er ook restricties komen op het ontwikkelen van hele dure projecten?
Nou, kijk, ik denk dat er deels wordt dat ook al wel gedaan. Hè. Er zijn natuurlijk bepaalde gemeentes waar bijvoorbeeld al bepaalde regelingen zijn. Hè. Er moet zoveel procent echt goedkoop gebouwd worden en zoveel procent duur. En volgens mij die mix is juist heel erg goed. En ook tegelijkertijd inderdaad, hè, als het Rijk meer de regie zal gaan nemen, dan zullen ze daar, lijkt mij, ook wel naar gaan kijken. Dus ik denk vooral dat die mix heel erg belangrijk is.
Ja, niet alleen als regisseur misschien, maar ook als ontwikkelaar. Het Rijksontwikkelbedrijf, is dat ook een goed idee dat het Rijk bouwlocaties gaat kopen?
Nou ja, je ziet de afgelopen jaren dat het procedures heeft het allemaal heel traag verlopen in die woningbouw. Dus je ziet nu het Rijk wel echt die regie naar zich toe gaan trekken. Dus nou ja, Rijksontwikkelbedrijf met actief grondbeleid, zoals we dat dan noemen, is daar een van de maatregelen voor. Maar ja, ik denk zeker bijvoorbeeld als het echt op grootschalige woningbouwlocaties gaat, dat het dan wel kan helpen om ook die procedures te versnellen. Ik kan me niet voorstellen dat ze bij elke plaats actief grondbeleid gaan voeren, maar echt voor de grote locaties die ontwikkeld moeten worden, is dat denk ik best een goede optie.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Zometeen praten we verder over de rest van de plannen, waaronder verduurzaming. Dat doe ik met Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, en Madeline Buijs, sector-econoom bouw bij ABN AMRO. Maar nu eerst
BNR Bouwexpo.
Mocht redacteur Judith Lane eindelijk op vakantie, en wat ze daar aantrof, zal u verbazen.
Ja, hoi. Deze bouwexpo valt in de categorie ik was op vakantie in Wenen, want daar kon je nog wel heen. En dat bleek geen verkeerde keuze. Zeker niet qua gebouwen. Ik heb namelijk nog nooit zoveel paleizen bij elkaar gezien in één stad. Ik neem jullie even mee op tour. Wenen is allereerst de stad waar de schöne blauwe Donau doorheen stroomt. Die hoor je intussen op de achtergrond in de vorm van wat Johann Strauss. Maar wat opvalt aan de stad zijn de immense, heel statige gebouwen. Wenen heeft door bezetting van de Turken in de Renaissance namelijk nagenoeg geen gebouwen uit die tijd, want het geld moest toen naar de versterking van vestingwerken. En een andere belangrijke reden voor die statige stijl is de familie Habsburg. En die ken je wel van deze film.
Ze is die aanmoed zelf. De charme is van een herzlichkeit, die ik in überhaupt nog niet erlebt heb. Ze is een schatz. En ik werde mir diesen schatz van niemand wegnemen lassen.
Ja, ik lieb ihn. Ik lieb ihn sogar sehr.
Ja, dat was natuurlijk Romy Schneider als Sissy in de jaren 50. En de geschiedenis van Sissy en dus de Habsburgjes, die gaat al wat eeuwen terug. Tussen halverwege 1400 tot het einde van de Eerste Wereldoorlog, 1918 dus, hadden zij de macht over niet alleen Oostenrijk, met Wenen als hun kroonjuweel, maar ook Bohemen en Hongarije. En ja, daar moest wel eens een gebouwtje voorbij geklust worden. En niet alleen door de Habsburgjes, maar een beetje aristocraat die liet een stulpje bouwen in Wenen. En dat ging qua stijl en architectuur dan van barok naar rococo, hè, dat hele uitbundige waar je glazuur van je tanden vanaf springt, naar uiteindelijk neoclassieke ontwerpen. Die waren dan weer iets rustiger en die gingen eigenlijk terug naar de Romeinse bron. En over bronnen gesproken. Nou wil het toeval dat keizerin Maria Theresa, die tussen 1717 en 1780 de scepter zwaaide, een mooi plekje erfde in het westen van Wenen, namelijk Schloss Schönbrunn. En daar heeft Sissy dus met haar zoon Frans Jozef gewoond. Was eigenlijk wel een plezant optrekje met, nou ja, ongeveer 1450 kamers. Dat is een van de belangrijkste en culturele erfgoederen nu van heel Oostenrijk. En sinds de jaren 60 is het een museum en een toeristische trekpleister. Ja, en nog even over Wenen en de muziek. De opera, dat is ook zo'n gigantische hut uit 1868. Die opende toen met een stukje muziek van Mozart, want die pingelde in Wenen ook graag op piano's. Nou is Mozart natuurlijk alweer eeuwen geleden. Terug naar het heden. Drie keer raden welke Hollander er alles heeft mogen musiceren in Schönbrunn. André Rieu.
Nou, zo is het helemaal rond. Dankjewel, Judith.
Bouwmeesters.
Ja, we praten nu verder over de Prinsjesdagplannen voor de bouw met Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, en Madeline Buijs, sectoreconoom bouw bij ABN AMRO. Ja, Madeline, we spraken net al uitgebreid over de woningbouw. Eén maatregel die ervoor moet zorgen dat starters makkelijker de woningmarkt op kunnen is het afschaffen van de overdrachtsbelasting van 2%. Was eigenlijk ook de belangrijkste maatregel die jij had overgehouden aan de Prinsjesdag-presentatie. Dat prijs op drijvend effect, Taco ziet dat niet gebeuren. Maar hoe zou dat dan moeten tot stand moeten komen, die prijsopdrijving?
Nou kijk, als jij normaliter moet jij 2% overdrachtsbelasting over de koopprijzen betalen. Kijk, als jij dan opeens naar nul kan, dan dat hoef je niet meer te betalen. Als je nog een beetje financiële ruimte hebt, dan kan je zeggen, nou ja, misschien kan ik dan nog net wat meer gaan bieden voor die woning. En krijg ik hem wel, kan ik hem wel kopen. Dus dat kan best wel zijn dat die kopers denken, nou, ik heb nog net iets meer financiële ruimte om die woning te kopen.
Ja, ook, dus ja, wat eerst naar de fiscus ging, dat gaat dan nu naar de verkoper.
Ja zeker.
Oké. En intussen komt er door het thuiswerken, de oplopende werkloosheid, alles door de coronacrisis, ook meer kantoren leeg te staan. Wat moet er met al die leegstaande panden gebeuren?
Nou, de afgelopen jaren is er heel veel kantoren zijn getransformeerd tot woningen. Dat was een heel mooi doel eigenlijk voor leegstaande kantoren. Ja, weet je, maak daar appartementen van. En dat zorgt ook voor iets minder woningnood. Nou, dat kan natuurlijk op dit moment, als er kantoren weer echt leeg komen te staan, is dat gewoon een hele goede oplossing. Die kantoren staan vaak ook natuurlijk op best goede plekken in de Randstad, waar de woningnood het hoogst is. En het kabinet heeft nu ook een klein potje, 20 miljoen euro, dat is natuurlijk ook weer niet zo heel weinig geld, ook daarvoor beschikbaar gemaakt om dat makkelijker te maken. Dus ja, dat is zeker ook een goede oplossing voor die leegstaande kantoren.
Dus die transformatie gaan we ook meer zien de komende tijd?
Ja, zeker. Ja.
En dan is er nog 75 miljoen euro vrijgemaakt voor allerlei ambitieuze doelen op het gebied van verduurzaming door de overheid. Daarnaast komt er de komende 3 jaar een extra subsidie van 15 miljoen per jaar voor huiseigenaren die willen verduurzamen. Steekt dat niet een beetje schril af bij de andere plannen qua geld?
Ja, uiteindelijk. Het is
dat klinkt niet als heel veel.
Het klinkt niet als heel veel als je net soms hebt het over miljarden bedragen. Maar kijk, ik denk uiteindelijk, je merkt heel erg aan woningeigenaren dat ze vaak aanhikken tegen het bedrag wat ze moeten betalen om hun woning te verduurzamen. En ze wachten ook vaak op subsidie. Dus als er net wat meer subsidie komt.
Ja, we horen ook geluiden dat het niet rendeert.
Nee, daarom. En ja, misschien rendeert het wel als je bijvoorbeeld subsidie krijgt. Hè, dan kan je het sneller, heb je het weer terugverdiend. Dus uiteindelijk, subsidie is gewoon een van de mogelijkheden om verduurzaming te versnellen. Ja, het zou misschien wel wat meer mogen.
Het is net dat zetje misschien de goede kant op, ja. maar niet veel meer.
Nee, inderdaad. Nee.
Het kabinet heeft ook 100 miljoen euro per jaar. Het bedrag kwam al langs, 10 jaar lang beschikbaar gesteld om emissiearm bouwen mogelijk te maken. Hè. Bijvoorbeeld dat bestaand dieselmaterieel wordt vervangen bij bouwers. Een miljard euro, Taco. Terwijl de bouw verantwoordelijk is voor maar 0,6% van de totale stikstofuitstoot. Dan kun je ook zeggen, hadden we dat geld niet beter kunnen uitgeven aan bijvoorbeeld het verduurzamen van woningen? Je kan er maar één keer uitgeven.
Dat is zeker waar. Het is wel zo dat waar het belangrijkste probleem ook zit, is toch ook wel vaak rondom infrastructuur en dergelijke. Daar hebben we nog niet veel over gehad. We hebben het veel over de woningmarkt. Mm. Maar de bouw bestaat natuurlijk ook uit de infrasector. En daar hebben we toch wel te maken met het feit dat ook in de aanleg je toch wel graag wat zou willen bereiken. Mm. Het probleem is misschien nog wel wat groter in het gebruik. Dus de infrasector is wel, en daar worden overigens ook wat maatregelen genomen. Als ik nog één ding mag zeggen over dat verhaal over die prijsopdrijving van die overdrachtsbelasting. Het punt is dit, het is niet zo dat voor 100% de prijs inloopt, dat het van de fiscus, het heeft een effect in de sfeer dat het een klein stukje vraagverhoging kan opleveren. En dat zal dus maar een fractie zijn van die impuls, dat is één. En het tweede is, en ik meen dat ook de ABN en AMRO daar iets over gezegd heeft, dat de vrees nou juist is dat de prijzen wat onder druk komen in die crisis. En dat is vervelend, want als prijzen gaan dalen, dan denken mensen soms dat die prijzen nog verder gaan dalen. Dus ook in een crisistijd zou een heel klein stukje prijsopdrijving helemaal niet verkeerd zijn naar mijn taxatie. Dus ik zou dat wat zonde vinden om het zo te zien. Maar nogmaals, ik zou liever die startersleningen zien dan deze maatregel. Maar
Nou, maar goed, maar als we het over stikstof hebben. Maxime Verhagen, de voorzitter van Bouw in Nederland, die maakt zich grote zorgen over de trage aanpak van het stikstofprobleem. Als dat niet wordt opgelost, is, als ik me niet vergis, ook hoe we dit gesprek begonnen. Hè, we zitten altijd nog met de stikstofproblematiek. Als de stikstof niet wordt opgelost, dan heb je ook niet zoveel aan al die mooie stimuleringsplannen, zegt Maxime Verhagen. Deel je die zorgtaken of zegt hij het niet helemaal zo?
Ik hoop dat hij het niet zo zegt, want dat lijkt me gechargeerd. Kijk, je moet je voorstellen dat bij stikstof, we hebben ook voor de woningbouw echt wel vrij uitgebreide analyses gemaakt. En we zien dat ongeveer 2/3 van de woningbouwprojecten, die hebben helemaal geen last van stikstofregels, omdat die liggen ver verwijderd van die Natura 2000 gebieden. Mm. Dus het idee dat alle stimuleringsmaatregelen geen effect hebben vanwege de stikstof is niet terecht. Het is wel zo dat het verstandig is om ook te kijken hoe we die stikstof snel kunnen regelen. Het zit ook voor een deel gewoon een organisatorisch vraagstuk. Het is niet alleen een kwestie van geld. Het moet geregeld worden in de regio's. Dus ik denk dat daar de belangrijkste uitdaging ligt. En onze zorg ligt het meeste bij de infrastructuur overigens. Niet bij de woningbouw als het om stikstof gaat.
Ja. En Madeline, je had het al over die drempelwaarde even. Hè. Dat is wel belangrijk dat die er dan komt.
Ja, nee, zeker.
Want wat die geeft, kort gezegd, ruimte om dan toch nog te gaan bouwen. Dat er wel een vergunning komt voor.
Dat je inderdaad bepaalde vergunningen niet aan hoeft te vragen, waardoor je inderdaad makkelijker je project doorgang vindt.
Goed, intussen is corona de derde bouwcrisis in 12 jaar. En we zitten eigenlijk nog met de erfenis van de vorige crisis. Hè? De personeelstekorten, stijgende bouwkosten. Hoe gaan we hieruit komen? Heel kort.
Nou ja, toch proberen inderdaad door te bouwen. Dat is heel belangrijk. En inderdaad echt probeer iets te doen aan die stikstofproblematiek.
Ja, Taco?
Ja, ik denk inderdaad het doorbouwen. De kern van het vraagstuk in ieder geval bij de woningbouw is dat die vraag tijdelijk even wegvalt. Terwijl we daarna het heel hard nodig hebben. Dan krijg je weer van die bewegingen dat je eerst heel scherp naar beneden gaat, dan weer heel scherp omhoog.
Dus, blijven bouwen.
Ja, en het beleid probeert daarop in te spelen. En nogmaals, er zijn nog wat mogelijkheden over. Die ook
maar daar weinig, zullen we de volgende keer over praten.
Weinig hoeven te kosten.
De tijd zit erop. Hartelijk dank voor dit gesprek. Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. En Madeline Buijs, sector-econoom bouw bij ABN AMRO. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen, die kunnen weer naar bouwmeesters@bnr.nl... of via Twitter, @BNRBouw. En deze uitzending is als podcast terug te luisteren via de app en via bnr.nl. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.